En we vervolgen onze weg door de tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk, met vers 6. En Paulus heeft dan net opgemerkt dat hij Christus Jezus als Heer gepredikt heeft, predikte, en niet zichzelf. En ik denk dat dat al een belangrijke aanwijzing is. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw slaven om Jezus wil. Hij slaafde, hij diende als slaaf voor de gelovigen, voor de Korintiërs. En nu is hij bezig in dat geweldige evangelie. Hè? En hij zegt, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is een hele volzin. Maar er staat geweldige dingen in. En dat is namelijk God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. En dan is heel wonderlijk dat Paulus dus hier doet op, dat denken de meeste uitleggers toch wel. En als het goed is staat er ook in uw vertaling wel een tekstverwijzing bij naar Genesis 1 vers 3. Dat er alom chaos was, woestheid, ledigheid en duisternis. Het Hebreeuwse woord goshek is dat. En dat betekent terughouden. Dus eigenlijk is het Hebreeuwse begrip duisternis, betekent eigenlijk dat God het licht terughoudt. Er was duisternis gekomen als gevolg van de nederwerping van de wereld. En dan gaat God herstellen. En dan zien we ook dat in Genesis 1 vers 3 staan, dat de geest van God zweefde, staat er dan. Nou, eigenlijk is het meer een heftig trillen. De geest van God trilde op de wateren, zou je misschien kunnen zeggen. Genesis 1 vers 2 is dat. En er was overal water. Hè? Er was water. Er was eigenlijk overal water. Alles was ondergelopen met water. En dan brengt God daarin, gaat God daarin iets doen. En dat is heel wonderlijk wat hij dan gaat doen. Maar goed, dat is nu, voert nu even te ver. En dan staat er in vers 3, en daar grijpt Paulus op terug. En God zei, laat er licht zijn. En dan staat er eigenlijk drie keer, hè, want we hebben net al gezien, God is licht. En als hij spreekt, dan is er ook per definitie licht. Want zijn spreken brengt licht in de duisternis. De opening van uw woorden verspreidt licht, zegt de psalmist. Ik ben niet zo bijbelvast, maar ik weet niet precies waar dat staat namelijk. Maar een andere, die weet ik wel toevallig, Psalm 119 vers 105. Ja. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Of het begin van Johannes is, in het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Dus zien we ook weer die scherpe verbinding tussen, ja.
Psalm 97, God
hartelijk dank, dat is ook een hele mooie. Gods, Psalm 97, Gods vriendelijk aangezicht geeft ons licht. Dat is ook een hele mooie, inderdaad, uit de psalmen. En nou, dan zien we dus bij Johannes, in het begin van Johannes, wat je ook zo naast Genesis kunt leggen, Genesis 1. Daarin zien we ook de sterke verbinding tussen het woord en het licht. Hè? Het woord, in het woord was leven. Hè? Alles is door het woord tot stand gekomen. Gods spreken bracht alles tot stand. Hè? Dabar, dus dat wil zeggen, als hij spreekt, dan gebeurt er ook daadwerkelijk iets. En hier spreekt God dan in die chaos, in die duisternis. En hij zegt, laat er licht zijn, of het worden licht. En er werd licht, hè? En het werd licht. Dus het eerste wat gebeurt, is dat God spreekt en er komt licht. En hier dan letterlijk, wij zeggen dan letterlijk stoffelijk licht, in de letterlijke stoffelijke duisternis. Maar het geldt natuurlijk ook in geestelijk opzicht. En dat haalt Paulus aan hier in 2 Korinthe 4. Dat God het is die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is heel wonderlijk, hè? Licht uit de duisternis. Daar moet je even over nadenken, hè? Waarom Paulus dat zo zegt. Licht uit de duisternis. Nou, dat komt omdat er is duisternis, maar God spreekt en dan is er ineens licht. Dan ontstaat er ineens licht. Net zoals je in een donkere kamer het lichtknopje aandoet en dan is er ook ineens licht. En dan is de duisternis weg, automatisch. Nou, dat is heel, heel simpel, maar zo werkt het ook in het geestelijke. En dat is wat Paulus ook zegt hier, dat licht uit de duisternis zou schijnen. En het aardige is dat het Griekse woord voor schijnen is hier lampo. Ja, dat is wel heel duidelijk, hè. Waar hebben wij dat woord toch vandaan? Is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Want in onze harten was duisternis, maar dat woord van hem heeft die duisternis uit ons hart verdreven. Kijk, en dat is dan de geestelijke uitwerking van zijn woord. Niet alleen in de stoffelijke schepping het letterlijke licht, maar het geestelijke licht in onze harten waar duisternis was. We hadden geen zicht op God, op wie hij is, op wie Jezus is, op wie Christus is. Hadden wij allemaal geen zicht op. Maar door zijn woord hebben we daar licht en zicht op gekregen. En wat is dat geweldig dat wij dat licht hebben. Wat kunnen we God daarvoor danken? Want dan hebben we in lijden en verdrukking, want heel de schepping lijdt. Maar wat moet je in je lijden als je niet het licht van het woord van God hebt? Ja, dan zoek je het misschien overal en weet je niet waar je op een gegeven moment waar je het nog zoeken moet. Als je ernstig moet lijden. En wij hebben die geweldige krachtbron in dat woord van God, wat ons steunt en bemoedigt en kracht geeft, juist in ons lijden, zodat wij eronder kunnen blijven staan. Want hoe kun je volharden in de verdrukkingen? Nou, dat kun je alleen maar omdat dat licht in je hart is aangegaan en je hebt kennis gekregen. Kijk, en het woord kennis is niet alleen verstandelijke kennis, wat je opslaat in je hersens, wat je op school doet, maar de kennis waar het hier om gaat, is kennis van je hart. Hè? En dat is eigenlijk ook het Hebreeuwse begrip. Dood of daad, dat is kennis, maar dat is niet alleen kennis met iets weten in je hersens, maar dat is kennis met je hart. Dat is kennis hebben van God, dat wil zeggen omgang hebben met God. God spreekt tot ons en wij spreken met God. Wij bidden, wij danken hem vooral. Dat is omgang hebben met God, dagelijkse omgang. En dat is kennis hebben. Dat is de kennis naar Gods woord. En daarom is die kennis ook voor ons zo wezenlijk. Juist als wij door lijden en verdrukkingen heen moeten. Dus de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Want door hem zien wij wie God is. He, in het aangezicht van Jezus Christus. Dat heb ik gisteren al even aangehaald uit Johannes. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zei de Heer Jezus. En toen ik meen Filippus aan hem vroeg, toon ons de Vader. Toen zei hij in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dat is, in hem zien we wie God is, het beeld. Hij is het beeld van God. Nou, we kunnen dat ook terugvinden bijvoorbeeld in Jesaja 60. Laten we dat even met elkaar opzoeken, want dat is een prachtige uitspraak naar zijn volk. Als de Messias komt en als dus het koninkrijk echt aan gaat breken op aarde, dan is er natuurlijk sprake van licht. Hè, dat is, er staan ook bijzondere dingen over in Lucas bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat bewaar ik voor een andere keer. Maar dat is ook heel mooi wat daar staat en wat dat betekent. Maar hier gaat het om licht. En dan staat er in Jesaja 60. Sta op, word verlicht. En een andere grondtekst, een andere zegt dat er mogelijk staat twee keer dat lichten. Hè? Word verlicht. Of licht op. Want uw licht komt. En de heerlijkheid van Yahweh gaat over u op. Ziet u hier weer het verband tussen licht en heerlijkheid? Dat heerlijkheid te maken heeft met licht. En dit is een Hebreeuws parallelisme. Dus twee zinnen die met andere woorden als het ware elkaar uitleggen. Waar het boek Spreuken bijvoorbeeld heel vol mee is. De heerlijkheid van de Heer is dat licht. Hè? En wie gaat dan over Israël op? Dat is de belofte hier van de Messias. Wie gaat over Israël op dan? Hè, als de zon van de gerechtigheid. Nou, dus de Heer Jezus Christus natuurlijk. Die komt en daarmee komt het licht. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken. En dat zien we in onze tijd gebeuren. Hè? Die duisternis wordt steeds dikker. De duisternis die als het ware als een deken over de volkeren ligt. Over bedekkingen gesproken, hè, Paulus. Hè? Die ligt als een deken over de volkeren, de duisternis. Maar dat licht dat gaat aanbreken. En dat zal uit het oosten komen, want daar komt altijd het licht vandaan. Hè? Als de zon opkomt is het in het oosten. Nou, de Messias zal straks ook uit het oosten komen. Matthäus 24, hè? Daar gaat het over dat het in het oosten, het zal lichten van het oosten naar het westen. Dat is symbolisch voor de komst van de Heer, die komt over de Olijfberg, op de Olijfberg naar Jeruzalem in. Nou, iedereen die daar geweest is, die weet het ook. Als je vanaf de Olijfberg kijkt over Jeruzalem, dan kijk je vanuit het oosten naar het westen. En hij komt over de Olijfberg en dat ligt in het oosten, want alle verlossing komt nou eenmaal uit het oosten. En de ware wijsheid komt ook uit het oosten. Ja. Maar de duisternis zal de aarde bedekken en de donkere en donkerte de volkeren. Maar over u zal Yahweh opgaan. He, ik ben. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus die komt. Over u zal Yahweh opgaan. Dat is de Heer zelf. Dan komt de Heer zelf, de Heer Jezus, die komt. Als de Messias. Als de gezalfde. Als degene die, waarvan ze dan zullen zien dat ze hem doorstoken hebben. De heidevolken, staat er dan, de goyim, zullen naar uw licht gaan en de koningen naar de glans van uw dageraad. Want de Heer zal over hen opgaan. Oh, dat zal een geweldig moment zijn, hè, als die verlossing gaat aanbreken over Israël. En van daaruit, successievelijk, in een proces over de hele aarde. Hè, dat zal wat zijn. Nou, dat is ook wat Paulus zegt in Efeze 5, hè, daar haalt hij deze tekst aan. En ook daar gaan we heel even naartoe. Efeze 5, vers 14. En dat is wat tegen ons als gelovigen rechtstreeks gezegd wordt. Hè, want we kunnen als gelovigen toch geestelijk gezien indutten. Wij kunnen als geestelijk, of als gelovigen kunnen we toch een beetje soms slaperig worden, geestelijk gezien, of sluimeren. Door de sleur van het leven van alle dag. En afgeleid worden. Dat kan allemaal gebeuren. Maar dan hebben we dat woord van Efeze nodig. Waarin Paulus schrijft. In vers 14, Efeze 5. Daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Kijk, dat is het woord wat je wekt. Dat is het woord wat je weer wakker port als gelovige. Hè? Ontwaak jij die slaapt. Je kunt als gelovige ingeslapen zijn. Nou, dan zijn er altijd weer momenten dat die de Heer vindt om je weer wakker te porren. Hè? En sta op uit de doden, dat is natuurlijk beeldspraak, voor geestelijk ingedut zijn. En Christus zal over u lichten. Of Christus zal over u opgaan. En dat is dan ontleend aan deze tekst. Onder andere uit Jesaja 60. En er is ook nog een andere verwijzing naar Jesaja. Maar die ontgaat op dit moment even. Maar goed, dat maakt niet uit. We zien soortgelijke bewoordingen dus ook in Jesaja 60. Als het gaat om het volk Israël. En Paulus, die als kenner van de Tenach. Die kon natuurlijk zo uit die boekrollen putten om dat woord mee te nemen. Goed, dat licht, hè? Nou, dat licht is in onze harten gaan schijnen. En daarom zegt Paulus ook in vers 7 van 2 Korinthe 4, en daar gaan we gauw naartoe. Wij hebben deze schat in aarden kruiken of aarden vaten. Hè, dat woord wat er staat verwijst naar een aarden kruik die ze het Midden-Oosten zo goed kennen. Hè, aarden kruiken. Daarmee wordt het menselijk lichaam vergeleken. Als een broze aarden kruik. En het woord wat er staat heeft ook te maken met instrument. Hè? Het woord vat in het Grieks is ook instrument. Het is functioneel, want je kunt er water in doen. En soms zijn de kruiken leeg en dan vul je die met water en dan zegt de Heer iets en dan wordt de water in wijn veranderd. Hè? Symboliek natuurlijk. Een gelovige die zich vult met het woord van God, die krijgt daardoor ook de vreugde. Dus dan verandert het water van het woord van God in jou en het wordt vreugde. Symboliek, hè? Nou, aardenkruik, dat is een mens. En dan zeg je wel eens van ja, wat is een mens? Hè? Een mens is een zwak vat, is een aardenkruik in feite. Zo broos, zo kwetsbaar, zo breekbaar. En dat is ook wat de prediker zegt. In ons is gekomen die grote schat, hè? Paulus zegt, wij hebben deze schat in aardenvaten, in aardenkruiken. Nou, wat is die schat? Nou, dat is het licht van het evangelie, uit het vorige vers. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Van de heerlijkheid van God. Die schat hebben we in ons aardenvat. En dat is voor ons natuurlijk de geweldige rijkdom van het evangelie. Hè? En waardoor wij leven. Waardoor we ook in lijden en verdrukking, als het moeilijk is. Dan hebben we dat woord tot onze beschikking als die rijke schat. En misschien zijn er ook wel woorden die u zo kunt opzeggen. Hè? Die in uw hart zitten. Die u zo kunt opzeggen. Dat kan heel handig zijn. In situaties, dat ineens dat woord van God je te binnenkomt. Dat je dat op dat moment kracht geeft om weer verder te gaan. Nou, prediker die zegt er iets over de zwakheid van het aardevat. En misschien kunnen we het ook nog even heel snel opzoeken. Prediker 12. U weet wel, dan gaat het over een mens die oud is geworden. En dan spreekt de prediker daar heel bijzonder over. Met hele bijzondere bewoordingen waaruit je die dingen wel kunt halen. He, dan wordt er gesproken over, en zij die door de vensters kijken verduisterd worden. Dus je ogen worden minder. Ja, dat gebeurt dan. En naarmate je ouder wordt, wordt dat steeds sterker. De maalsters gaan ophouden omdat ze met weinigen zijn. He, de tanden gaan uitvallen uit je gebit. Nou, tegenwoordig is er natuurlijk alles aan te doen. He. Dan gaan we bruggen bouwen en kronen erop zetten en weet ik wat allemaal. Maar toch he, een teken van ouderdom. Dat komt met gebreken en dan merk je aan dat soort dingen. He. En dan zie je dat als dan het einde wordt besproken, dan zie je vers 5. He, de mens gaat immers naar zijn eonisch huis. Rouwklagers doen de ronde in de straat. Voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzelt. En dan gaat het me even om deze zin. De kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzelt. Nou, dat is beeldspraak voor het sterven van de mens. De kruik die bij de bron gebroken wordt. Dan is het einde daar. Dan is het op. En dan gaat de mens gaat rusten. En gaat slapen tot de dag van de opstanding. En van de daartussenin weet hij niets, hè, van de tussentijd. En dat is het geweldige, hè. Zo heeft God dat bepaald in wijsheid. En dat blijkt ook uit vers 7 dat het daarover gaat, want er staat, en het stof terugkeert naar de aarde zoals het was. Dus het blijkt dat het hier gaat over het overlijden van de mens, hè. Zoals in Genesis ook staat, je bent uit stof genomen, Adam, en tot stof zul je wederkeren, zul je terugkeren. De dood is een terugkeer, hè. En de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Goed, we gaan even terug weer naar 2 Korinthe 4. Het gaat over dat die aardenkruik, hè, dat aardenvat wat wij zijn. En dat gaat, vroeg of laat worden toch gebroken. Hè. En als ik dat zo zeg, dan moet ik aan Jozua denken. Die met 300 mannen de vijand versloeg. Dat waren geloof ik de Midianieten. Maar er zijn kenners hier in de zaal, dus dat waren de Midianieten. En die sloegen ze op de vlucht door de kruiken kapot te slaan. En dat was in de nacht en er kwam het vuur tevoorschijn en daardoor ging de vijand op de vlucht. Dat is natuurlijk een beeld van iets. Hè? Want een kruik is een beeld van een mens. Nou, dan wordt die mens verbroken enzovoort. Nou goed, waar dat dan weer allemaal voor bedoeld is, daar misschien nog wel een andere keer. Maar dan zie je dat dat soort eigenaardige dingen in de schrift voorkomen. Hè? Nou, Paulus zegt dan over zijn verdrukkingen, wij worden in alles verdrukt. Maar niet in het nauw gebracht. Hè. Dan gaat Paulus een hele serie tegenstellingen noemen. En dan zegt hij steeds van, er gebeurt dit, maar toch niet dat. Er gebeurt zus, maar toch niet zo. Dat is even zo'n cadans hè, die dan in zo'n stukje komt. Hè. We worden in alles verdrukt. Hè, in alles, hè. Let op dat in alles. Paulus was voortdurend onder druk. In alles ingeperkt, maar niet benauwd. Van zijn stuk gebracht, maar niet uit het lood geslagen. En er staat misschien in uw vertaling, in twijfel, maar niet vertwijfeld. Ja, dat is op zich een goede vertaling. Alleen, ja, misschien met wat andere woorden wordt het nog wat duidelijker. Hè? Van zijn stuk gebracht, dat gebeurde bij Paulus misschien ook wel eens, door de omstandigheden. Maar niet uit het lood geslagen. Hè? En in vers 1 zei hij, daarom zijn wij niet ontmoedigd. En dat zegt hij in vers 16 nog een keer, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Dat hij dat evangelie kende, die kracht, die heerlijkheid. Dus aan alle kanten onder druk en toch, hè, hij was bij gelegenheid verbijsterd en toch niet helemaal uit het veld geslagen. Nou, dan het volgende vers, vers 9, vervolgd, hè, dat gevoel kun je wel eens hebben dat je vervolgd wordt of je voelt je opgejaagd. Nou, Paulus kende dat gevoel als geen ander hoor. Die was voortdurend op de vlucht, die moest voortdurend maken dat hij wegkomt. Voor zijn vijanden. En dat waren niet zelden de Joden. Terwijl hij zelf ook natuurlijk een Hebreeër was uit de Hebreeën. Uit de stam Benjamin, weet u wel. Dus de Joden zaten hem achterna. Zijn eigen volksgenoten, notabene, moet je nagaan. Maar het overkwam de Heer zelf ook. Die notabene zelf uit de stam van Juda was. David werd ook achterna gezeten. En daarom is Davids leven ook in type, in beelden, geweldig. Schaduwbeeld ook naar de Heer toe. Hè? Wat David overkwam, daarin lees je gewoon wat de Heer zelf later zou overkomen. David werd ook voortdurend achterna gezeten door zijn vijanden. Dat is allemaal beelden, schaduwbeelden naar de toekomst, wat de Heer zelf ook zou overkomen. En natuurlijk, daarom wordt de Heer ook genoemd een zoon van David. Hem overkwam hetzelfde. Dus achterna gezeten, maar niet verlaten. Ik zei al net, aan het eind van zijn leven waren er nog maar weinigen bij hem. Onder andere Lucas. Maar het waren er niet veel meer. Allen in Azië hadden hem verlaten of werden van hem afgekeerd. Waren van hem afgekeerd. Moet je nagaan. Dat was dus Efeze. Waar hij jaren gewerkt had. Veel mensen tot geloof gekomen door zijn prediking. Heel Azië had het woord gehoord. Colosse ligt daar. Laodicea, waar de brief ook gelezen werd. Die plaatsen, die mensen hadden hem grotendeels dus later gewoon verlaten. Dat ging dus heel snel. Zo'n proces kan dus heel snel gaan. Zo'n bedekking. Hè? U begrijpt wat ik nu bedoel, hè? Met bedekking. Nou, dat overkwam dus Paulus neergeworpen. Maar niet omgekomen. Dus letterlijk ook neergeworpen. Hè? Gestenigd in Lystra. Dat is wat hoor. Als je dus gestenigd wordt. En dan heeft hij het maar net overleefd. Maar hij kroop onder de stenen vandaan en hij ging door. Ongelooflijk, hè? Wij zouden misschien een bijltje erbij neergooien dan. Maar Paulus had toch zo'n bijzondere kracht. Hij had zo bijzonders in zich. Hij wist, hij kende zijn Heer. En de Heer gaf hem, stond hem steeds bij en gaf hem kracht. Dat is het ook. En dan zegt hij ook in vers 10. Wij dragen altijd het sterven of de doding van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Kijk, en dat woord doding, dat is misschien een beetje een vreemd woord, maar dat is natuurlijk wel heeft te maken met sterfelijkheid vanuit het woord. Alleen, het had te maken met de geweldige tegenstand die hij ondervond op zijn weg. En dat woord doding wordt ook gebruikt in Romeinen 4 vers 19 voor Sara's moederschoot. Dat naar de mens gesproken, Sara niet meer de mogelijkheid had om nog kinderen te kunnen krijgen. En toch gebeurde het. En dat was de bijzondere kracht die God gaf. Bijzondere opstandingskracht. En dat was wat Paulus ook overkwam. Hè? Dus dit is vers 10. De doding van de Heer Jezus in het lichaam meedragend. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En hoe leefde Jezus? Hij leefde in geloof. Hij wandelde in geloof. Denkt u maar aan de Hebreeënbrief, Hebreeën 12. Hij heeft de schande niet geacht. En hij droeg het kruis zelfs. Omdat hij zag de heerlijkheid die hem was voorgesteld. Hè? De heerlijkheid die zou gaan komen. Daarom kon hij doorgaan en kon hij die weg bewandelen in geloof. Hè? Dat was de weg van het geloof die de Heer ook bewandelde. Om door te gaan. Ondanks alle weerstand, ondanks alle tegenstand, ondanks alles wat hem overkwam. Ging hij toch door. Tot het uiterste einde aan toe. Hè? En... dat is wat Paulus dus ook overkwam. En dan zegt hij opdat het leven van Jezus, zoals hij leefde in geloof, in ons lichaam openbaar wordt. En dat is het leven van onze Heer, hè, die tegenover Caiaphas kwam te staan. Uiteindelijk en totaal eigenlijk op, als je het juridisch bekijkt, op onterechte gronden veroordeeld werd. Want er was in hem helemaal geen schuld. Hij had niets verkeerd gedaan. En nochtans, nou we weten hoe het gegaan is. En dan zegt de apostel, zo werkt dan de dood in ons en het leven echter in jullie. He, hem overkwamen allerlei dingen waarvan wij zouden zeggen dat zijn negatieve dingen. Maar hij zegt, nochtans het leven werkt in jullie, Corinthiërs. En dat is de boodschap die hij bracht, he, de boodschap van leven, van heerlijkheid, van het evangelie. En hij wandelde in geloof, en dat is ook wat hij aanhaalt uit de psalmen weer. Maar diezelfde geest van het geloof, hè, vers 13. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Dus hij wandelde in die geest van het geloof. En zegt, ja, die geest van het geloof, daarin leef ik. En dat hield hij natuurlijk aan de Corinthiërs voor. Wij wandelen ook door geloof. Wij wandelen niet door wat wij waarnemen. En dan zit ik weer bij het jaarthema. Wij zien op het onzichtbare, geest, geloof. Het zijn dingen die onzichtbaar zijn. Het zijn voor ons bekende begrippen. En we kunnen ons er een idee van vormen wat het is. En geloof is ook tegelijk vertrouwen. Hè, wandelen in geloof is ook wandelen in vertrouwen. Je vertrouwt Vader volledig in de weg die je moet gaan. In de weg die hij je geeft te gaan. Zo kan ik het ook zeggen. Dat deed Paulus in de weg die hij Paulus gaf te gaan. En ook in de weg die de Heer Jezus zelf ging. Dat was de weg van het geloof. Dat is een geest, dat is natuurlijk iets geestelijks, ook iets wat je niet kunt zien. Hè? Wat is nou geloof? Nou, geloof is dat je vertrouwt op God. Maar God kun je ook niet zien. Dat is ook onzichtbaar. Dus het zijn eigenlijk allemaal onzichtbare onzichtbaarheden, om het zo maar te zeggen. Hè? Geestelijk, geloof. Maar toch is dat voor ons de kern van de zaak. Wij wandelen door geloof. Wij leven door geloof. En dat is wat ons... dat zeggen we vaak tegen elkaar. Dat is wat ons door moeilijkheden heen loodst. Door moeilijkheden heen leidt. En soms met vallen en opstaan. Maar toch, uiteindelijk, dat geloof, dat is voor ons een vaste zekerheid in ons hart. Dat vertrouwen, dat volle vertrouwen op Vader, dat is er. Dat is geloof. En dat is wat we nodig hebben. Daarom laten we ons ook steeds versterken met die woorden. Hè. En zeg, ik geloof, daarom spreek ik ook. Hè. Er is ook een lied wat zegt, ik geloof en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena. Maar dat is waarschijnlijk ontleend aan deze psalm, psalm 116. En dat is een bijzondere psalm, want het is een van die psalmen waar je in je eigenlijk, en dan gaan we naar het hoogste niveau, waarin je eigenlijk de Heer zelf, de Heer Jezus zelf, hoort bidden. En dan bidt hij in deze psalm, en moet die hele psalm maar eens lezen. Dit is uit het Hallel, hè, dat weet u. Ja, u, Yahweh, hebt immers mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van Yahweh in de landen van de levenden. Dat is een uitspraak die in feite je kunt toepassen op de opstanding van de Heer Jezus. Hij had zijn ziel gered van de dood. Hoe moet ik dat zien? Nou, er staat toch in Handelingen dat zijn ziel gered werd van het dodenrijk. Dat zijn ziel niet overgelaten werd in het dodenrijk. Hij is wel daadwerkelijk letterlijk door de dood heen gegaan. Hij is letterlijk dood geweest, dat wel. Maar Vader wekte hem op. En dat staat hier in die psalm. Gij hebt mijn ziel gered van de dood. Hij was weer in het land van de levenden. Dat zegt psalm 16 ook, hè, die door Petrus wordt aangehaald in Handelingen 2. Hè, u maakt mij het pad van het leven bekend. Psalm 16, vers 10, 11. Nou, dat is precies hetzelfde als wat hier staat. En zo kon hij wandelen voor het aangezicht van Yahweh in het land van de levenden. Hij wandelde, zoals Paulus het in Romeinen 6 zegt, in nieuwheid van leven. Waarschijnlijk heeft Paulus toen hij dat opschreef in Romeinen 6 aan deze psalm gedacht. Moet maar eens even overwegen. En dan zegt hij, en dat is de tekst die Paulus hier aanhaalt, ik geloof, daarom spreek ik. Ik ben zeer verootmoedigd, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Dan staat er iets van Oni, en dat kennen we wel, van Ben Oni. Dat is de zoon van mijn smart. Weet u wie dat zei? Ja, Rachel, ja, Rachel. En die werd later genoemd, niet Ben Oni, maar Benjamin. Hè? Dat was de zoon van haar smart, zo noemden ze hem eerst. En toen later werd dat veranderd in Benjamin, de zoon van mijn rechterhand. En er is nog een betekenis, maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dus dat laat ik nu liggen. Maar dat Oni heeft te maken met smart of verootmoediging. En dat is wat hier staat. Ik ben zeer verootmoedigd. En dat is het woord wat Paulus ook bij gelegenheid aanhaalt over de Heer. Hè? Die gezindheid. Nou, dan zegt Paulus, daarom geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Want wij wandelen door geloof, zegt hij dan in het volgende hoofdstuk. En niet door aanschouwing. En de vertroosting die we dan hebben, is uit, daar zou ik een hele lange reeks teksten voor u voor kunnen opnoemen. Maar ik heb er hier een paar opgezet. Neemt u dat maar eens mee. We gaan ze niet lezen, want de tijd ontbreekt. Maar ik zou zeggen, schrijft u ze op en loop dat eens na. Dan zie je dat eigenlijk op hele wonderlijke momenten in de schrift dat woord vertroosting ineens naar voren komt. En moet u proberen te ontdekken in die teksten wat nu precies die troost is. Met dat wat we al hebben gezien hè, deze dagen. Dat waar troost mee te maken heeft. Waar het uit voortkomt. Dus Ezechiël en de psalmen. Dat zijn maar enkele teksten, want het komt nog veel vaker voor. Het begrip Nagam. We kennen dat wel van het woord Menachem. Weet u wel, Menachem Begin. Bekende voornaam in Israël. Maar dat heeft te maken met vertroosting. En dat had Paulus steeds vanuit die schriften. En voortdurend die troost in lijden en verdrukking. En dan eindigen we daar hiermee met deze troost. Wetend dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, vers 14, ook ons door Jezus zal opwekken. en samen met u voor zich zal stellen. En daar keek hij uit naar de bazuin Gods. Hè? Hij heeft de Heer Jezus opgewekt, God. En hij zal ons door Jezus ook opwekken. En hier heeft hij dan over de letterlijke zaak. En dat is onze troost. Hè? Dat is onze bemoediging. Dat hij zal opwekken, ons door Jezus. En ons met u. En we zullen daar dan ook zijn. Met Paulus, met Timotheus, met Titus, met Silas. En noemt u ze allemaal maar op. Die zullen daar ook zijn. En die zullen dan ook opgewekt zijn. En daar zullen wij dan met hen allen voor God gesteld worden. Nou, dat is onze troost, dat is onze bemoediging. Het is God die de doden opwekt. En dat was voor Abraham en Sara ook de bemoediging. Hè? Zij geloofden in God die de doden opwekt. En kijk eens wat er in hun leven gebeurde. En met wat voor een geloofskracht zij konden leven. Door het geloof. Nou, ga maar na in Hebreeën. Nou, dat is het geweldige wat wij hebben als voor ons geloof, als troost. En daar wil ik vandaag mee afsluiten en afsluiten met een dankgebed. Vader, wij danken u dat we ook weer een stukje troost uit uw woord mochten verzamelen. Vader, dank u wel voor het uur wat u ons gaf deze ochtend. Dank u wel dat we met elkaar stil mogen staan bij die woorden van het geloof en van de ideale leer. Vader, het evangelie van Paulus. Vader, dat is toch zo bijzonder en we danken u dat we een geweldig uitzicht hebben. Dat we veel troostvolle woorden hebben. Dat we wandelen door het geloof, Vader. En ten diepste beseffen we zelfs dat u dat geloof geeft. Vader, dank u wel voor dat diepe vertrouwen, die rust, die heerlijke zekerheid in ons hart. Vader, dank u wel dat we daardoor leven. Ook al staan we onder druk, ook al moeten we lijden ondergaan, Vader, op allerlei manieren. En nochtans geeft u ons het dat we eronder kunnen blijven staan. In dat lijden, Vader, bent u er, bent u heel dicht nabij. En mogen we alles wat ons hart bezighoudt met gebed en smeking, met dank bij u bekendmaken. Vader, dank u wel dat we dat keer op keer mogen doen en zo gevoed weer van hier gaan. Vader, en dank u wel voor dat stukje opbouw wat u vandaag wilde geven. Vader, en mogen we ook in de komende dagen ons dat realiseren, ons dat bewust zijn en ook met elkaar bij gelegenheid erover doorpraten. Vader, wat het betekent voor ons in ons persoonlijk leven. Dank u wel, Vader, voor uw trouw, goedheid en liefde, ook deze ochtend weer. En wees ook het verdere van deze dag ons genadig nabij. Dank u wel dat u ons draagt en vasthoudt in alle levenssituaties. Vader, dank u wel voor uw goedheid in alle opzichten telkens weer, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.